Goedemorgen allemaal. De kinderen van groep 3 tot en met 8, die mogen nu inderdaad naar het kleine auditorium om brieven te gaan schrijven voor kinderen in armoede. Geweldig dat ze dat gaan doen. Die brieven worden ook goed ontvangen. Kinderen worden daardoor bemoedigd. Weten zich gezien en geliefd. Er zijn mensen van ver weg die om mij denken, dus dat is geweldig. Dat die brug tussen hier en daar er is. Nou, zoals jullie zien sta ik hier niet alleen. Het is niet toevallig. Dit is Edwin. Mag ik een applausje voor Edwin? Ja. Dat hadden we niet afgesproken. Maar goed, dat is mooi. Ja. En Edwin staat hier niet zomaar. Want over 4 weken dan begint het meiproject in de meivakantie. En dat is een week boordevol activiteiten. Vanuit deze gemeente Vinkhuizen en Paddepoel in. Met sport en spel, kinderprogramma's, met knutselen, met tiener-events. Hier met het koffiehuisje, bomvol koffie en mensen voor gesprek. Ook allerlei activiteiten dus in die wijk. En waarom? Omdat we op hele concrete, praktische manieren ook Gods liefde tastbaar willen maken. Uit willen dragen in de wijk. Mensen die dat zo nodig hebben. En Edwin, jij bent erbij.
Klopt.
Ik vind het fijn dat je hier kunt zijn om een paar dingen te delen daarover.
Ja.
En vertel eens, wat ga je doen en waarom doe je mee?
Ik ga in de avonden ga ik met de tieners in Vinkhuizen sporten. We zijn bezig op een veld met voetbal, maar ook met een meidenprogramma. Dus alle meiden hebben een tent mee en dan gaan ze leuke meisjesdingen in doen. Maar wij gaan sporten met de jongens en dat is elke dag, van maandag tot en met vrijdag als ik het goed heb. En wat we gewoon doen is gewoon, we gaan door met wat we al jaar aan het doen zijn hier in de wijk in Vinkhuizen. Maar nu is het gewoon echt een week lang elke dag en gewoon echt investeren in ze. Ja. Dus dat is het plan om te gaan doen.
Ja, je zegt ik doe het al jaren, zeg maar. Hoe werkt dat? Waar is dat mee en hoe gaat dat?
Nou, we hebben vanuit deze gemeente hebben we Face Off dus. Dat is een sportcommunity eigenlijk. En wat we doen is dat wij elke woensdagavond sporten we in Vinkhuizen. Eigenlijk in de winterperiode zijn we trouwens in de kerk, omdat het dan al vroeg donker is. Hebben we in de hal hebben we voetbalkooi, tafeltennistafel, unihockey, maar ook het koffiehuisje. En vanaf deze week gaan we ook weer naar buiten, dus dan zijn we echt weer in de wijk. En dat doen we eigenlijk dus al jarenlang met Vinkhuizen en sinds vorig jaar mei ook dus in Paddepoel.
Hey, en super. En hoe reageren die tieners erop? Wat merk je als je dan uitgaat in zo'n wijk? Staan ze vreemd te kijken of vinden ze het mooi? Of wat gebeurt er dan?
Ja, dat is best wel een grote vraag. Maar het is eigenlijk heel erg bijzonder. Want ik heb altijd vooroordelen van mensen in Nederland die hebben een beeld van een kerk. Dus ze moeten er niks meer van weten omdat er zoveel is stuk gemaakt. Maar dat is eigenlijk dat is iets wat mij tegenhoudt om de wijk in te gaan. Maar als ik nu echt in gesprek ben met tieners, dan zijn ze eigenlijk heel erg nieuwsgierig en willen ze weten waarom ik in God geloof en waarom ik naar de kerk ga. Dus eigenlijk kunnen wij laten zien op een nieuwe manier wie Jezus voor hen is. En ze reageren eigenlijk heel erg positief erop. En elke week zien we eigenlijk bijna weer nieuwe tieners. En we zijn echt wel hier in de kerk ook met een groep van rond de 30, soms meer jongeren. En ik sta eigenlijk elke week weer versteld van waarom komen jullie hier en... Nou, dat is dus echt God. Dat is echt Jezus die wat hun aantrekt. En dus mijn voordeeldeel is eigenlijk helemaal weg. En ik hoop dat het bij jullie ook gaat gebeuren.
Heel mooi.
Als hij er is.
Ja. Hey, en heb je wel eens dat ze met vragen komen waarbij je denkt van... Hallo, wat moet ik hiermee? Of nu sta ik met een mond vol tanden. Of dit is eng. Of weet ik veel, ik sta voor paal. Of zeg het maar.
Ja, zeker.
Ik
zal wel even wat vertellen.
Ja.
Een jongen die kwam hier sinds vorig jaar februari. Was hier bij een... Hij was door een jongen vanuit de wijk meegenomen naar de kerk, naar een dienst over occultisme. En dat ging allemaal over geestelijke dingen. En op de terugweg toen had hij wat vragen aan mij. En toen zei hij tegen mij, hoe zit dat trouwens met seks en met jullie? Want dat kan toch niet? En dus toen moest hij gelijk dat op tafel leggen, alles hoe ik ernaar aankijk. Dat zijn hele persoonlijke dingen, maar het zijn wel hele dingen die hun aanspreken. Of die waar zij over willen weten hoe wij als kerk erover denken. En ook een mooi van afgelopen woensdag, toen hadden we het over genezing in de pauze, zeg maar. Martine van der Vis had een stuk gedeeld over genezing in haar eigen leven. En bij woorden horen ook daden. Dus toen dachten we gaan gewoon uitstappen. We gaan ook voor hen bidden voor genezing. En dat vonden ze allemaal heel erg interessant. En Nou, we gingen ook bidden voor beenlengteverschil. En nou, we gingen gewoon uitstappen. En God die genast elke tiener waarvoor wij hebben gebeden, heeft die woensdag genezen. Dus dat is super mooi. En ja, dat raakt mij gewoon ontzettend. Omdat dat laat zien dat God echt om hen geeft. En het maakt niet uit dat ze nog niet kerkelijke achtergrond of iets hebben. God houdt gewoon van ze om wie ze zijn. En ja, hij geneest hen ook gewoon. Dus dat is super mooi. Dus God doet echt verbaasd, zeg maar. Dat wanneer wij uitstappen, dat hij gewoon laat zien dat hij ons ziet, zeg maar. Ook, maar ook die tieners uit de wijk, zeg maar. Dus dat is super mooi.
Geweldig, man.
Ja.
Ja. Nou. Ik wou nog vragen, wat doet het met jezelf?
Dit.
Maar dat hoeft niet meer.
Ja.
Prachtig, man.
Ja.
Supermooi. Hey, wat is je droom voor het Mijproject? Wat is je droom voor de tieners in de wijk?
Ja, mijn droom is echt dat tieners die uit gebroken gezinnen komen, waar er heel veel van zijn in deze twee wijken, dat zij hier een thuis kunnen vinden bij Jezus, maar ook wij als gemeente, zeg maar, dat wij echt een thuis voor hen kunnen gaan betekenen. Dat wanneer tieners misschien geen ouders meer hebben, of wanneer ze uit gebroken gezinnen komen, dat ze hier in gezinnen terecht kunnen komen waar ze gewoon kind kunnen zijn, waar er voor hen gezorgd wordt, maar waar ze ook gewoon echt de Vader, Jezus zelf, gaan zien, die er altijd voor hen is, zeg maar. Dus dat is echt mijn verlangen, dat wij als gemeente echt ook met open armen voor die tieners en voor ouders trouwens, die er ook komen bij de projecten, dat wij gewoon echt laten zien van, hey, jullie zijn hier welkom. En wat we doen, we investeren met Gods liefde en dat heeft eeuwigheidswaarde. Dus alles wat we doen voor hen, dat heeft gewoon eeuwigheidswaarde. En dat is waarvoor we het doen. En ik hoop echt dat ze dat wij dat als gemeente gaan pakken, maar ook dat de tieners uit de wijk dat gaan zien, zeg maar. Dus dat is mijn droom voor dit Mijproject.
Amen. Super.
Yes.
Dankjewel. Nou, ga lekker zitten. Dankjewel, Edwin. Ik vind het echt schitterend, man. Echt om te horen hoe God in jou en door jou heen werkt, maar ook in het team. En wat God ook uitwerkt in die bediening. En jullie toewijding, jullie trouw, dat is echt schitterend. Dus respect voor jullie. En wat ik wel mooi vind om nu ook vast te stellen, dat zo'n Face of Ministry, het Mijproject, zo'n Meiweek, maar ook zo'n Alpha Kring, al die initiatieven naar buiten toe, al die dingen die wij proberen te ontplooien om wegen te vinden om met mensen in contact te komen die God zoeken of die iets zoeken of die zoeken naar zin of zoeken naar meer of zeg het maar. Dat al dat initiatief, dat super wezenlijk is en kern aan de roeping van gemeente zijn. En ook de roeping van volgeling zijn van de Heer Jezus Christus. Dus Face-off of zo'n Mijproject, dat is geen bijlage aan het geschiedenisboek wat God schrijft door de eeuwen heen. Het is geen appendix, zeg maar, van het gemeente zijn. En ik heb nog jaren geleden heb ik biologie gehad. En toen leerde ik dat de appendix, dat is het wormvormig aanhangsel. Vond ik altijd een beetje een mysterieuze term. Maar dat uitgaan in zo'n wijk, ook zo'n Mijproject, al die initiatieven, dat is niet een soort van wormvormig aanhangsel aan het lichaam van Christus. Het is het hart van het lichaam van Christus. Dat wij, gedreven door de liefde van de Heer, wegen zoeken, initiatieven ontplooien, dan maar een keer struikelen, maar weer opstaan en doorgaan. Omdat we weten dat God van ons vraagt, joh, wees mijn getuige. Ik wil in jullie persoonlijk en in ons als gemeente mezelf zichtbaar maken. In de manier hoe wij met elkaar omgaan, maar ook in de initiatieven die we ontplooien in de wijk, daar waar we leven, daar waar we wonen, daar waar we werken, met de dingen die we zeggen, die we doen, die we niet zeggen, die we niet doen, op die manier. Het is wezenlijk. En je ziet het door de hele Bijbel heen. Van Genesis tot en met Openbaring. Dat verlangen van God om door zijn volk en door zijn gemeente heen zichzelf te weerspiegelen en zichzelf bekend te maken. Zichzelf bij wijze van spreken een gezicht te geven naar de wereld om ons heen. Naar zijn wereld. En ik wil zo'n moment opzoeken in de evangelie waarbij we zien dat uitgaan voortkomt uit het zien van Jezus, uit het hart van Jezus, uit een vraag van Jezus en uit een opdracht van de Heer Jezus. En ik wil met jullie gaan kijken naar Matteüs 9. Vanaf vers 35. En daarboven staat: de oogst is groot. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. En toen zei hij tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Tot zover. Matthäus die heeft eventjes pauze nodig. Zo lijkt het wel. Hij is dat verslag aan het schrijven van dat Matthäus-evangelie en hij houdt hier eventjes de pas in. Een beetje uitblazen. En dat zien we daar in dat vers 35. Waar staat, ja, en Jezus die trok alle steden en dorpen rond. Hij gaf onderwijs in de synagogen. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en kwaal onder het volk. En het opvallende is, hoofdstuk 9 vers 35, het is bijna woord voor woord hetzelfde als wat hij al eerder heeft geschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 vers 23. En er staat dat Jezus door heel Galilea ging. Maar ook hetzelfde dan weer, onderwijs in de synagogen, het prediken van het evangelie van het koninkrijk en het genezen van iedere ziekte en kwaal onder het volk. Dus in hoofdstuk 9 herhaalt hij woordelijk wat hij in hoofdstuk 4 al heeft gezegd. Alsof hij even pauzeert, omkijkt en ons ook als lezers even de gelegenheid wil geven van hé, tussen hoofdstuk 4 en dit moment. Moet je eens even kijken wat er allemaal gebeurt. En wij hebben dat natuurlijk niet gelezen, die vijf hoofdstukken die hiervoor zitten. Maar wat is daar dan allemaal gebeurd? Wat zit er nog allemaal in dat hoofd van Matthäus? Wat gaat allemaal nog aan hem voorbij? Nou, allereerst gezaghebbend onderwijs van Jezus. Matthäus 5 begint met de bergreden. Dat onderwijs over het koninkrijk van God. En als je het een beetje vlot doorleest, dan ben je binnen 15 minuutjes klaar. Maar het heeft ongekende diepte en ongekende invloed. En de Heer Jezus die geeft daar een definitie van geluk in de zaligsprekingen. Hij heeft het over de gemeente en de volgelingen van hem als zout en als licht. Hij noemt de gemeente een stad op de berg. Hij heeft het over de wet, over de traditie, maar ook over het geven van je geld, over bidden, over vasten. Hij geeft daar het Onze Vader, spreekt over bezorgdheid, over balken en splinters, over bomen en over vruchtdragen. En aan het eind van zijn onderwijs, dan eindigt hij met dat beeld van die wijze bouwer en die dwaze bouwer. En dan zegt hij, de wijze die hoort wat ik zeg en die doet wat ik zeg. En in die combinatie, in het horen en in het doen, oh joh, dan bouw je je huis op een stevig fundament. Maar Matthäus die gaat in één keer door. Van het gezaghebbende onderwijs van de Heer Jezus Christus. En iedereen is verbaasd. Waar komt zoveel autoriteit toch vandaan? Gaat hij in één adem door naar een serie van 10 wonderen. In hoofdstuk 8 en 9. En in die wonderen dan zie je de macht van Jezus. De almacht van Jezus over de natuur. Over ziekte. Over dood. Over demonen. En allerlei genezingen zie je daar. De reiniging van de Melaatse. De verlamde knecht van de hoofdman in Capernaum. De schoonmoeder van Petrus die koorts heeft. De storm wordt gestild. Dan zijn er bezetenen die worden genezen. Er is nog een verlamde man die weer kan lopen. Dan is daar het dochtertje van Jairus, de bloedvloeiende vrouw. Het gaat maar door. Twee blinden die het zicht krijgen. Een bezetene die niet kan spreken. Jezus ontmoet hem, hoort hem, raakt hem aan en hij kan weer spreken. Een serie van 10 wonderen en het gaat maar door. Nou, dan kun je je voorstellen dat als Matthäus dan aangekomen is bij hoofdstuk 9, vers 35, dat hij even pauzeert. Hij zegt, moet je eens kijken. Moet je eens kijken. Jezus. Hij verkondigt het koninkrijk in woorden en ondersteunt het met wonderlijke werken. Jezus. Een pauzemoment. Maar niet alleen een pauzemoment, ook een schakelmoment. Want vanaf dit moment in het verslag dat Matthäus aan het schrijven is, dan gaat er ook meer aandacht naar de dieper liggende emoties. In de personages in de geschiedenis die hij schrijft. Tot hiertoe zie je alle woorden, je ziet alle werken. Maar vanaf dit moment ga je veel meer ook de emoties zien. Zowel bij de farizeeën als bij de schriftgeleerden, bij het volk, maar ook bij Jezus. En waaruit komt nou die bediening van Jezus voort? De woorden die hij spreekt. De hulp die hij aanbiedt. De genezingen die hij doet. Waaruit komt het nou ten diepste voort? En dan zet Matthäus zo echt die schijnwerper op het innerlijk van de Heer Jezus. In vers 36. En er staat dan, toen Jezus de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. Waaruit komt het nou voort bij de Heer Jezus? Die woorden en die werken. Nou, zegt Matthäus met die schijnwerper daar op het innerlijk van Jezus, het is zijn ontferming. En dan stel ik me zo voor dat de Heer Jezus dan op een wat hoger gelegen plaats staat. En dan ziet hij daar die menigte naar zich toe komen. En sommigen die komen omdat ze zelf fysieke nood hebben. En anderen die dragen anderen om ze bij Jezus te brengen. En dan ziet hij ze komen en dan kijkt hij zoals alleen Jezus kan kijken. En dan ziet hij dat niemand, ja misschien hier en daar een enkeling, maar de vrede kent die alle verstand te boven gaat. Sterker nog, wat hij ziet is dat ze vermoeid zijn. Dat ze verstrooid zijn. En het raakt zijn hart. Hij ziet het. En er komt daar ontferming. Innerlijke bewogenheid. En in het Grieks, dan staat daar splagitsomai. Splagitsomai staat er. En dat is de sterkst mogelijke uitdrukking die het Grieks kent voor medelijden. En het komt alleen voor in de eerste drie evangeliën met betrekking tot God en met betrekking tot Jezus. Het is een goddelijke emotie, splagitsomai. En splagitsomai, dat is ook een onomapea heet dat. Dat is een woord waarbij het geluid en de klank van het woord al iets van de betekenis duidt. Splagitsomai. Splijten. Scheuren. Breken. Jezus die ziet die menigte, en het raakt zijn hart zo intens. Het is zo'n diepe emotie dat zijn hart huilt bij het zien van die vermoeide en afgematte menigte. En wat ziet hij dan? Nou, hij ziet fysieke nood. Maar hij ziet ook geestelijke nood. Hij ziet geestelijke stuurloosheid. Dat mensen geen richting hebben. Dat ze helemaal onder het juk liggen van de religie, opgelegd door de toenmalige geestelijke leiders. En ze weten eigenlijk niet waar ze het zoeken moeten. En Jezus die ziet dat. En als je de vertaling een beetje naast elkaar legt, oh, dan krijg je zo'n serie woorden met opgejaagd en afgemat. Verstrooid en vermoeid, geplaagd en gebroken, hulpeloos. En Jezus ziet het. En zijn hart splijt bijna. En dan gaat hij handelen. En weet je, Jezus die heeft zo'n rijk emotioneel gevoelsleven. Dat zie je door de hele evangelie. Er worden zo'n 20 emoties voor Jezus genoemd. Maar degene die het meeste voorkomt, dat is splagitsomai. Wanneer dan de jongeling van Nain is gestorven en naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht, dan ziet Jezus dat aan. En dan ziet Jezus die vrouw, die moeder die achterblijft. En dan staat daar splagitsomai. Bij de eerste wonderbare spijziging ziet Jezus de menigte, splagitsomai. Maar ook bij de tweede wonderbare spijziging, splagitsomai. Als Jezus staat bij het graf van Lazarus, dan komen daar tranen. Als Jezus bij Jeruzalem ziet, bij Palm Pasen, dan zijn daar tranen. Het beeld van Jezus als de Samaritaan in die gelijkenis. Dan staat er als die Samaritaan die gewonde man ziet liggen, splagitsomai. De wachtende vader die wacht op de verloren zoon, splagitsomai. Twee blinden in Jericho die hem aanroepen, splagitsomai. En ook hier weer, als hij die menigte ziet die zo naar hem toe komt, splagitsomai. En het is geen oppervlakkige emotie of tranen die maken dat jij je beter voelt. Nee, splagitsomai, dat ontstaat in een confrontatie met onrecht, met leed, met geestelijke nood. En het zet in beweging. Ken je dat? Splagitsomai. Dat iets van die goddelijke liefde, die hele diepe ontferming die God dan in je hart legt. Want het komt voort uit God. Voor mensen om je heen. En dat het je in beweging zet om iets voor die ander te betekenen. Gisteren was het een stralende dag. Ik dacht, het is een hele mooie dag voor een halve marathon. En toen was er hier in Groningen één georganiseerd. Ik denk, ik ga meelopen. En het was heerlijk, een paar honderd deelnemers. Ik liep daar vrolijk tussen. En op een gegeven moment minder vrolijk. Ik was ongeveer halverwege. En ik meende dat ik heel veel last kreeg van mijn middenrif. Dat is dan zo'n spier. Die heb je nodig voor ademhaling. En dat weet je dan weer. Want als die dan wat te veel begint samen te trekken. Ik moest moeite doen om adem te halen. Dus ik zei vanmorgen in de eerste dienst ook. Dat is vast mijn middenrif geweest. Maar daar sta je te bidden voor de tweede dienst samen met Jan ter Maten. Zo'n beetje de knapste arts van Nederland. Een van onze oudsten. En die zegt, joh, dat is vast je mild. Oké, rectificatie. Het is vast mijn mild. Sorry mensen van de eerste dienst. Maar ja, Jan heeft bijna altijd gelijk. Maar hoe dan ook, pijn. Dan moet je je voorstellen, dan loop je daar. En dan zit je dus echt al helemaal in die voorbereiding voor die preek. Hè. Je bent er ingedoken. En dan loop ik daar en dan voel ik hier allemaal pijn. Nou, dan weten jullie al wat ik dan denk. Vast mijn mild. Nee, natuurlijk niet. Dat is vast mijn mild. Nee, ik dacht natuurlijk, oh, dit is vast plagiet van mij, dacht ik. Dat moet het zijn. Maar ik werd er echt bij bepaald. Ik denk van, oeh, dit doet heel veel pijn. En gelukkig ging het op een gegeven moment weer weg. Maar eigenlijk was ik er wel blij mee. Die innerlijke verscheurdheid, dat het alles zeer doet. En toen dacht ik van, wow. Even pas op de plaats. Hoe zit het met de geestelijke conditie van mijn hart? Hoe zacht is mijn hart? Hoe ontvankelijk voor nood? In hoeverre omarm ik en ontvang ik en ervaar ik ook echt die goddelijke emotie? En in hoeverre kom ik daardoor in beweging om tot zegen te zijn? En mijn gedachten gingen ook terug naar het eerste moment. Volgens mij was dat het eerste moment waarop ik echt plagiet van mij heb ervaren. En ik heb daar best wel een tijdje mee geworsteld. Van, Heer God, ik wil dat zo graag. Ik wil gewoon voelen wat u voelt, voor zover dat kan als mens. Maar in ieder geval dat ontvangen. Dat als ik door die evangelie lees en ik zie die splagiet van mij van u, dan wil ik dat ook. En ik herinner mij jaren geleden op een conferentie van Athletes in Action. Had ik gesproken en we waren allerlei jongeren en we gingen naar het kruis en we gingen daar dingen bij het kruis brengen en samen bidden en er kwamen tranen. En ik had ook echt gebeden, Heere God, maak mij bewogen. En ik denk dat daar het eerste moment was waarbij ik echt voelde van, wow, dat golft over me heen. De bewogenheid, want er speelt zoveel en er is zoveel nood en er zijn zoveel dingen stuk. En toen ben ik op een gegeven moment aan de zijkant van de zaal gaan zitten, gewoon op de grond. En langzaamaan druppelde er zo die zaal leeg en al die jongeren die kwamen voorbij. En ik heb minutenlang zitten huilen. En die splagiet van mij, die golfde over me heen, die kwam van binnenuit. En ik was zo dankbaar daarvoor. Heerlijke traan. En daarna regelmatig gehad. Ook confrontatie met armoede. Maar ook confrontatie met nood dichtbij. En toch. Soms ook niet. Soms ook niet. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar hoe is het met de conditie van jouw hart? Heb je recent nog echt vanuit die innerlijke ontferming een bepaalde actie uitgevoerd? Dat je naar een collega bent toegegaan, echt vanuit die intentie van, joh, ik zie dat het niet goed gaat, maar ik wil nu echt even weten hoe het is en wat erachter zit. Of de inspanning gepleegd om naar je buren te gaan of op andere manieren iets te doen vanuit ja, die bewogenheid. En splagiet voor mij is zo belangrijk, want het zet dingen in beweging voor het koninkrijk. En dat zien we ook bij de Heer Jezus. Dat het dingen in beweging zet voor dat koninkrijk. Want vanuit die geraaktheid vloeit actie voort. Je ziet het bij al die momenten die ik net noemde uit de evangelie. Continu actie. Voortvloeiend uit zijn plagiet van mij. En zo ook hier. En wat is dan de actie die voortvloeit uit wat Jezus daar ervaart in die innerlijke ontferming en bewogenheid? Nou, hij ziet de menigte niet alleen als schapen zonder herder, geestelijk stuurloos, zonder richting, vermoeid en verstrooid. Nee, hij ziet ze ook als een veld. Klaar voor de oogst. Niet alleen de kudde, maar ook het veld. Klaar om te oogsten. Hij ziet die mensen die snakken naar het koninkrijk. Misschien zouden ze het zelf niet zo omschrijven. Maar ze snakken naar alles wat Jezus kan geven. Ook al weten ze het zelf misschien niet. Maar Jezus weet het wel. Hij zegt, ja, de velden, ze zijn wit om te oogsten. En dan wijst hij zijn discipelen op dat grote contrast. Dan zegt hij, kijk, grote oogst, maar zo weinig arbeiders. Wat een contrast. En vanuit die splagiet van mij, dan komt hij naar zijn leerlingen met een vraag. En dan zegt hij, bid. Bid de eigenaar van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt in de oogst. Het plagiet zo maar van de Heer Jezus. Het leidt tot die oproep om te bidden. Wat ik dan zo mooi vind. Kort daarop, één vers verderop, dan zendt Jezus ze uit. Het lijkt wel alsof, zo gauw je dan als leerling van de Heer Jezus gaat bidden, dat je dan al razendsnel tot de ontdekking komt, wacht, volgens mij wil God dat ik zelf het antwoord ben op dit gebed. Jezus roept op om te bidden, om arbeiders in de oogst. Want de wereld die hunkert naar mensen die vertelt waar ze moeten zijn. Als ze zoeken naar onvoorwaardelijke liefde. Naar geborgenheid. Naar zingeving. Naar levensgeluk. Naar verzoening met God. Bid. En dan vanuit die gebedshouding kom je al heel snel tot ontdekking. Wacht eens even. Volgens mij wil God dat ik zelf het antwoord ben. Laat me zien, Heer. Hoe kan ik leven als gezondene? Als ambassadeur van het koninkrijk. Als getuige van het koninkrijk. In mijn vriendengroep. Of in mijn gezin. Of in mijn huwelijk. Of in mijn werk. Of daar waar ik leef. En afgelopen vrijdag toen zat ik een beetje na te denken over gebed. En toen dacht ik van, hey, aanstaande zondag, vandaag, is het precies 6 weken geleden dat we het slot hebben gevierd van die 1000 uren onophoudelijk gebed. En dat betekent dat we alweer 1000 uur verder zijn. Dus we zitten nu eigenlijk op 2000 uur. En 6 weken geleden ging het dan over van 1000 uur gebed naar 16 vers 8 gebed. Naar Psalm 16 vers 8. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Nou, allemaal termen. Ik hoop dat je nog snapt. We zitten nu in de 1000 uur van het 16 vers 8 gebed. Maar waar het op neerkomt is dat ik dacht van, hey, hoe is het ons nou vergaan de afgelopen 6 weken? We vonden het ook wel spannend om gewoon te zeggen van, joh, we hebben de indruk dat God nog meer voor ons heeft en dat gezamenlijk, onophoudelijke gebed, volgens mij moeten we doorgaan. En toen ben ik die week eens doorgelopen met het gebedsrooster. En toen kwam ik tot de ontdekking dat van de 1000 afgelopen uren, er maar liefst 959 zijn ingevuld. Door 1 of meer bidders. Ben ik de enige die het heel mooi vindt? Maar het ontroerde mij, echt. Het ontroerde mij echt, want in die eerste 1000 uur dan is er wordt er gecommuniceerd en dan is er aandacht voor via allerlei kanalen. En de afgelopen 1000 uur, ja, dat hebben we ook voor gekozen. Dan willen we het gewoon, ja, laat het maar ontstaan, laat het maar gebeuren. 959 van de 1000. En denk van, Heere God, dit is uw werk. En ik weet wel, wij... Bidden doe je op de fiets, in de auto. Het kan verweven zijn met je leven. In je slaapkamer, in de woonkamer. Misschien heb je thuis een gebedstoel waar je in zit. En dan zeg je, Heer, als ik hier zit, dan bid ik. Ik weet dat we overal kunnen bidden. Maar als het gaat om dat huis van gebed, dan is dat toch een uiting van iets van gezamenlijk onophoudelijk. En dan raakt me dat. Ook als ik dan dit vers wil lezen, dan zie ik die splagiet van mij van de Heer Jezus. En dan zegt hij, bid tegen zijn leerlingen. Dan denk ik van, wauw, Heere God, werk dat maar uit in onze gemeente. Dat als wij daar op die knieën liggen, dat wij gaan beseffen, Heer, u wilt dat wij zelf het antwoord zijn. En dan stuurt hij ze uit. Dat is plagiet zo maar. Dat is belangrijk. Want het zet in beweging voor het koninkrijk. En misschien zeg je van, ja, ik heb dat ook nog nooit zo gevoeld. Je zei net, voor jou was het een worsteling jarenlang. Klopt. Misschien zit jij in die worsteling. Misschien ken je het wel, maar hebt het weg of is het weg? Of denk je van, ja, hoe kom ik daarbij? Nou, iets wat ik heel mooi vind in dit gedeelte is dat wanneer komt daar die splagiet voor mij van de Heer Jezus? Dat komt wanneer hij de menigte ziet. En dat zien, dat raakt hem. En dat zet iets in beweging. Dus de vraag is eigenlijk van, hey, zien wij elkaar nog? Kunnen we echt nog zien? En dat bedoel ik niet kijken, maar echt zien. Het opmerken. Het doorvorsen. Van anderen. In onze omgeving. Want als we echt zien. Met de ogen waarmee Jezus zag. Dan komt daar een hart wat voelt wat Jezus voelde. Dan komt daar het gebed wat Jezus bad. Dan komt daar het besef van gezonden te zijn namens hem. In een wereld in nood. Zien wij nog. En ik denk dat er een aantal dieven zijn. Een aantal vijanden van dat zien. Dat ons berooft van dat zicht. Dat je verder kunt kijken dan de buitenkant. Maar echt mensen kunt zien. En ik denk dat de eerste kan zijn dat je een thuissituatie hebt die gewoon heel moeilijk is. Dat er gewoon weinig harmonie is thuis. Dat er financiële stress is thuis. Er kan van alles spelen. En dat kan dan je te neerdrukken en je leven in elkaar duwen. En dat je dan gewoon weinig ruimte hebt om te kijken, om te zien. Ruimte voor anderen. Oh, en dan bid ik dat God daar herstel doorheen blaast. En dat je de moed vindt om dat aan te gaan. Zodat je langzamerhand mag merken van ja, die ruimte die komt. Kan ook zijn dat het op je werk is. Dat het een verziekte werksfeer is. Of dat er strubbelingen zijn met collega's. Of dat je de werkdruk nauwelijks aan kan in de huidige tijd. Omdat er steeds meer moet gebeuren met steeds minder mensen. En dat je denkt van ja, ik ben al blij als ik de dag goed doorkom. En uitgeput op mijn bank plof. Dat kan dan alle ruimte benemen om ruimte te hebben. Om echt te zien. Het kan ook zijn dat we in onze huidige tijd van luxe en heel veel bezit. Gewoon de ruimte verliezen door een focus op bezit. Want rijkdom is relatief. We kijken links en rechts over de schutting. En dan denk je van nou, dat valt nog wel mee. Maar als we onze situatie vergelijken met 97% van de wereldbevolking. Dan zijn wij schatrijk. En wat is de ellende met bezit? Ja, hoe meer je hebt, hoe meer je wilt. En hoe meer je wilt, hoe meer je hebt. En dan zijn bezittingen zo'n beetje net als modder. Je begint tot je enkels door die modder te waden van je bezit. Maar ja, dingen gaan stuk. Dus je moet weer achteraan, dan moet weer vernieuwd worden of gerepareerd. En er komen allerlei mooiere nieuwe dingen op de markt. Dus ja, dat is ook wel leuk. En voor je het weet zit je tot je knieën in de modder van het bezit. En het lopen gaat al iets trager en je wordt al minder mobiel. Maar goed, er gaat nog meer stuk of er komt nog meer uit. En dat is hartstikke mooi bezit. Dus dan, voor je het weet zit je tot je heupen erin. Voor je het weet, dan blijf je... Ja, dat leven en dan zit je op een gegeven moment tot je nek in de modder van het bezit. En dan zit je armen worden vastgeplakt aan je romp. En al zou je willen, je hebt gewoon helemaal geen bewegingsruimte meer om überhaupt ruimte te hebben voor een mens in nood. Om je heen te kijken, om echt te zien en het te zijn voor anderen. Dat is de ellende met onze maatschappij. En als we niet gespitst zijn en zorgvuldig zijn op omgaan met ons bezit. Het kan ook zijn dat het levenstempo is. Onze samenleving die dende door. En als je even niet mee kan, dan voel je dat zo. En dat levenstempo, dat is ook dodelijk voor compassie. Er was een keer een onderzoekje met theologiestudenten en die moesten een toespraak maken in een bepaalde kamer. En als ze dan die toespraak hadden geschreven, dan moesten ze die gaan houden in een ander gebouw. En toen hadden ze tegen de helft van de studenten gezegd, je moet je haasten naar het andere gebouw om op tijd te zijn om die toespraak te houden. En ze hadden tegen de andere helft gezegd van joh, doe maar rustig aan, komt wel helemaal goed, je bent wel op tijd. En als dan die studenten naar het andere gebouw liepen, dan hadden ze daar een gewonde man neergelegd. Dat is onderdeel van het complot. En hij liep te steunen en te kreunen en te roepen om hulp. En wat bleek nou dat de studenten, tegen wie was gezegd, je moet je haasten. Dat er minder dan 10% stopte om de man te helpen. En van de studenten tegen wie ze hadden gezegd van joh, doe rustig aan, je komt wel op tijd. Daar hielp meer dan 50% de gewonde man. En het onderwerp van de toespraak was de barmhartige Samaritaan. Heilige haast. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel ongeoorloofde haast. Er is niks heiligs aan. Gewoon dat snelle tempo. Het is het beroofd van bewogenheid. Het maakt dat we niet meer echt kunnen zien. En ik herken dat. Haast beroofd. En dan zou het zomaar kunnen dat door al die dingetjes waar uiteindelijk zelf voortgejaagd en afgemat raken, geplaagd worden of gebroken blijven. En het is goed om te beseffen dat voordat wij die vraag van de Heer Jezus, bid om meer arbeiders, die opdracht van de Heer Jezus. Wees mijn ambassadeur in die wereld. Leef als gezondene. Voordat wij voluit kunnen omarmen, is het goed om te beseffen dat wij die mensen zijn in de eerste plaats. Dat Jezus daar op die hoge gelegen plaats staat en dat hij ons ziet komen. En als hij jou ziet komen met jouw leven, en misschien voel jij je voortgejaagd of afgemat, wat hij dan voelt bij jou, dat is plagietsomai. Die goddelijke barmhartigheid, die diepe liefde, die is er ook voor jou. Hij ontfermt zich over jou. En hij ziet jou. En hij heeft ons niet achtergelaten in die afgesneden toestand van hem. In onze zonde, in onze schuld. Hij heeft ons niet opgescheept met onze straf die wij hadden verdiend. Nee, hij betoonde ons zijn splachitsomai. En dan kom je daar met je nood. En dan mag je dat van de Heer Jezus verwachten, dat hij dat aan je geeft. En we zitten in die lijdenstijd richting Pasen. En de ultieme wijze waarop Jezus zijn splachitsomai liet zien voor ons, was daar aan het kruis. En gisteren had ik een gesprekje met mijn dochtertje Rosanne. En via Noach en zo kwamen we via een omweg uiteindelijk ook bij de Heer Jezus uit. Die de straf droeg voor ons. En dan zegt ze, oh papa, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Een vader die zomaar zijn kind geeft. Jij straft mij toch ook niet dat ik buiten moet slapen of zo? Ik zei, zo is het wel. De vader die gaf zijn zoon Jezus. Toen wij er nog niet om vroegen, gaf hij hem al. Splachitsomai. Erbarmen. Bewogenheid voor ons. En daar waar wij beseffen dat Gods ontferming naar ons uitgaat, dan kunnen wij ons omarmen om anderen ontfermen. Als wij merken van God heeft ruimte voor ons, dan ontstaat er bij ons ruimte voor een ander. Als wij beseffen, ja maar God ziet mij, dan kan ik anderen gaan zien. Als ik weet God vult mij, dan kan ik uitgaan om tot zegen te zijn voor een ander. Jezus zegt het eerst tegen ons. En vanuit die ontmoeting met hem zegt hij, oké, je hebt het ontvangen, nou mag je gaan. En zo mogen we gemeente zijn. Zo mogen we Jezus navolgen. En zo is het getuigenis naar de wereld geen appendix, geen wormvormig aanhangsel aan het lichaam van Christus of aan het leven van een gelovige. Nee, het is het hart. We mogen zo leven dat mensen zullen zeggen van, hé, wat heb jij? Waar komt die rust vandaan? Waar komt die vrede vandaan? Waar komt jouw liefde vandaan? Ik voel oprechte betrokkenheid. Ik voel diepe belangstelling. Ik hoef niet te presteren voordat ik bij jou acceptabel ben. Waar komt het vandaan? En dan mag je zeggen, ja, dat is een geschenk. Ik ben zelf welkom bij God. Ik ben aanvaard door God. Ik ben geliefd door God. Het is volbracht. Ik ben op een plek dat ik mag uitdelen, omdat ik veel van hem ontvangen heb. En zo mogen we dan in die vorming die Gods geest in ons wil uitwerken, mogen we gaan zien wat Jezus ziet. Gaan voelen wat hij voelt. Gaan bidden wat hij bidt. En gaan zoals hij ging. Onderweg naar het Mijproject, binnen Veeshof, de Alphakring, maar al die andere initiatieven. Maar ook gewoon daar waar we wonen en werken en leven. En dat is de schoonheid van iedere zondag weer die eredienst. Dat we daar mogen ontvangen van God. En geïnspireerd mogen raken. Dat God ons op dit soort momenten ook binnenste buiten mag keren. En we steeds lichter door het leven kunnen gaan. Zodat mensen zullen zeggen van, hé, die gemeenschap daar van dat koninkrijk. Daar is iets. Volgens mij is de Heer in jullie midden. Ik wil zo afsluiten met gebed. En in dat gebed ook een moment van stilte inlassen. Dat we gewoon in gesprek gaan met de Heer en zeggen van, oké, Heere God, splachitsomai. Ik zou er best in willen groeien. Of ik wil u daarvoor danken. Hoe het ook zij, maar komt het door mijn thuissituatie, of door mijn werksituatie, door mijn levenstempo, of door hoe ik omga met bezit, maar ik heb maar één verlangen. O Heer, werkt dat uit in mijn hart. En ik heb dan ook nog een tweede vraag, en je mag je daar volledig in vrij voelen. Dus er moet wat dat betreft niks. Maar ik heb wel toch op mijn hart om dat ook te vragen van joh, van nu tot en met het meiproject, dat is 4 weken. En ik vind het mooi om te vragen van wie van jullie wil zeggen, de komende 4 weken wil ik 1 uurtje doorbrengen in het huis van gebed. Ik maak gewoon de beslissing, ik wil daar 1 uurtje zijn. Om dat gebed van Jezus te bidden, om meer arbeiders in de oogst. En ik weet, dat kan ook thuis. Maar het is mooi om daar gezamenlijk uiting aan te geven in het huis van gebed. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan, dan gaan we samen bidden. Ja, liefdevolle Vader, we prijzen u dat toen wij nog nergens om vroegen, toen wij nog volkomen afgesneden waren van u, dat u uw plagiet voor mij betoonde in onze geestelijke nood. Dat u uw zoon gaf. Ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? Ja, maar u deed het toch. En dank u wel dat in hem onze vrijheid ligt. Dat in hem onze vergeving ligt. Dat we in hem verzoend zijn. En voor u kunnen bestaan. Heer, dan prijzen we u. En dan danken we Heer Jezus Christus voor wat u ziet als u naar ons kijkt. Wat het in u oproept. Voor uw ontferming en bewogenheid. Voor uw goddelijke liefde voor ons. En dat verwondert ons. En daar danken we u voor. En dan bidden we echt dat we vanuit die ontmoeting met u ook echt kracht krijgen in de benen. Moed krijgen om te spreken. En ruimte krijgen in dat hart om u te weerspiegelen naar een wereld die u zoekt. Naar meer, naar zin, naar levensvreugde en geluk. Maar Heer, u bent alles waar een mens naar kan verlangen. Heer God, en dan bidden we ook, als we nu ook in de stilte met u in gesprek zijn, gelegenheid hebben om u te vragen. Wilt u laten zien hoe ik daarin kan groeien, in die splachitsuma? Wilt u dan spreken door uw Heilige Geest? Ons aanraken. Hier in de zaal, op het podium. Maar spreek met uw Heilige Geest. Tot onze harten, in de stilte van dit moment. Vader in de hemel, doe ons zien met uw ogen. En breek ons hart voor de dingen waar uw hart van breekt. En geef ons de kracht om in te gaan op uw vraag om te bidden. Voor meer arbeiders in de oogst. En dan maak ook die sprong van Matthäus 10 naar Matthäus 28. Waarbij u het breed maakt en zegt, ga maar die wereld in. Daar waar je leeft. En geef ons zo die plek, ook als gemeente, maar ook persoonlijk, in uw grote plan. O Heer, maak ons bidders. Ik wil ook vragen, als je voel je vrij, maar als je zegt van ja, ik wil wel de komende maand nu zeggen van ja, ik ga wel 1 uurtje bidden in het huis van gebed. Om meer arbeiders. Zijn die mensen die dat vandaag willen zeggen? Mag je hand even opsteken? Fantastisch. Fantastisch, om te zeggen, ja, daar gaan we dat vragen aan de Heer. En Heer, bouw zo uw koninkrijk. En Heer, als wij dan thuis of in het huis van gebed, maar als wij daar dan zijn op onze knieën, dan bid ik Heer dat u tot onze harten spreekt en dat u ons dat besef geeft. Ja, jullie zijn zelf het antwoord op gebed. En geef ons dan de moed om manieren te vinden om dat uit te leven. Help ons om dat te bespreken met elkaar en ervoor te gaan. In de machtige naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel. Amen.
Genees mijn hart en maak mij rein. Ontsluier het geheim van uw heerlijkheid. Leer mij hoe ik lief heb, Heer, zoals u.